Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De wereld van werk, organiseren en management staat bol van de termen, modellen en filosofieën. Denk maar aan agile, autonomie, de piramide van Maslow die om de haverklap langskomt. Feedback hebben we natuurlijk de hele tijd over. Competenties en heel veel modellen met vier kwadranten. Want blijkbaar past de hele wereld in vier vakjes. Ze zijn vaak zo ingeslepen dat we ze voor waarheid en werkelijkheid aannemen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Of is dat eigenlijk wel nog steeds zo? Ja, ik vind altijd Maslow het leukste voorbeeld. Hè, want die komt om de haverklap terug. Terwijl die in zijn eigen leven al die hele piramide heeft ontkracht. Dus waar baseer jij eigenlijk jouw leiderschaps- en organisatieontwikkeling op? En klopt dat wel? Tika Peeman is de gast. Ze is ondernemer achter onder andere vistrainingen, auteur van diverse managementboeken en overigens van heel veel mooie thrillers, maar dat geheel terzijde. En ze doet samen met haar vakgenoten onderzoek naar verschillende modellen en theorieën. Zo was ze al eens bij mij te gast om te vertellen dat ongevraagde feedback niet positief, maar zelfs averechts werkt. Nou, en we gaan met haar eens even door een aantal van die modellen heen. En misschien moet jij na deze aflevering wel weer terug naar de tekentafel. Nou, dat zou toch prachtig zijn. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Tika, leuk dat je er bent. Vaste gast, hè, van ons.
Ja, bijna wel.
Ja, nou, bijna wel. Hallo zeg. Ik denk dat je ondertussen al een keer of 6, 7, 8 ben geweest hier.
Ja, klopt wel.
Door de,
ja.
Nou, door de 8 jaar heen. Dus dat is 1 keer per jaar gemiddeld. Valt ook wel weer mee. Hé, hey, voordat we de diepte ingaan, want jij bent zo'n Zwitser zakmes die van alles nog wat dingen doet. Toch ook even over Tika Peeman als de schrijver van thrillers.
Oké.
Want dat is leuk gewoon voor onze luisteraars. Want jij schrijft, noem maar even, je hebt er nu 6 geschreven in een reeks.
Ja, de serie 1 waren 6 boeken.
Ja.
Ja. En dat heb ik 3 jaar geleden of zo, 4 jaar geleden mee begonnen.
En
nu reeks 2.
Ja,
komt eraan.
Je gaat niet in reeks 2 beginnen als reeks 1 niet eigenlijk best wel succesvol was.
Ja, nee, die was heel succesvol.
Ja, ja. Wat de eerste was? Mooie moorden?
Ze heten allemaal Mooie Moorden. En alle 6 boeken zijn vernoemd naar natuurgebieden op Goeree-Overflakkee. Daar speelt het zich af.
Hè? Ja. 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 Ja, dat is natuurlijk een bruisende plek van moord en doodslag.
Zeker,
ja,
dat
zeg ze. Het is niet normaal hoeveel eraan gaan in jouw boek.
Ja.
Ik heb ze allemaal gelezen overigens.
Zelfs boek 7.
Ja, zelfs boek 7 die nog niet uit is.
Ja.
Dus, en die wordt ook weer reeds spannend. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ze zijn ondertussen ook vertaald, hè?
Ja, Engels
echt
en
gaaf,
Frans.
Man.
Ja.
Ja.
Ja,
ja dat vind
cool.
Ik vind dat heel tof.
Ja,
ja nee, want dat is toch zo'n beetje begonnen zo van... Goh, ik ga dat gewoon een beetje proberen.
Ja.
En dat is nu serieuze business.
Ja. Ja, dus het is ook wel een beetje zoeken naar dat. Ja, schrijven is een beetje een intern proces. En mijn werk is natuurlijk heel erg extern. Dus ik vind het wel een lekkere combi.
Oké, ja, je kan het wel aan elkaar plakken.
Ja, ja, ik kan het niet in een paar uurtjes 's avonds doen. Dus ik schrijf dan af en toe een paar dagen. En dan ga ik weer met clubs.
Neem je dan een soort blok? Bloktijd? Dat je zegt, oké, ik ben nu even in die wereld terechtgekomen.
Ja, ja, ik heb begin dit jaar bedacht dat ik het elke maandag ging doen. En dat werkt niet zo goed. Dan ben ik ondertussen alweer achter. Okay. En ik heb het eerder gedaan, dan deed ik gewoon 1 week per 5 weken en dat werkt beter.
Nou,
want het is natuurlijk ook veel onderzoek. Ik zit nu onderzoek te doen hoe lang het duurt voordat een skelet is. Ja. Ja. En dan moet je ook niet weer met een team aan de slag gaan. Dan ga je toch ook allemaal rare dingen
dat is
zien.
Het stomme natuurlijk. Hè? Want je leest zo'n boek en dan denk je, oh wat leuk. En alles wat je leest neem je voor waar aan. Maar jij moet natuurlijk overal waarbij je denkt, ja... Maar is dat eigenlijk wel zo? En ik heb nu een leuk plot bedacht of een leuk ding bedacht. Maar hoe werkt dat eigenlijk inderdaad? Hoe lang duurt het voordat een skelet is?
Ja, dat is heel cool. Maar ik vind dat onderzoek ook heel cool. Dus je hebt body farms. En daar liggen in Australië. Daar liggen allemaal skeletten in plastic zakken.
En daar.
Die liggen allemaal te rotten. En dan gaan ze meten hoe lang het duurt. En dat gebruiken ze dan weer bij. Nou, dat is toch te cool. Ja.
Nou, dan maak ik even een brugje naar dat onderzoeken wat jij dus ook heel leuk vindt. Dat doe je ook met een groep vakgenoten. Hoe is dat ontstaan? Dat je dacht dat jullie met vakgenoten in de, zeg maar, de trainingsbranche bedacht hebben. Ja, we moeten toch eens even gaan kijken naar al die dingen die wij de hele tijd onderwijzen en intrainen. Of die eigenlijk wel kloppen.
Ja, nou ja, die gedachte had ik al heel lang. Dus ik ben 23 jaar trainer. En in het begin heb ik natuurlijk gewoon die modellen ook klakkeloos overgenomen. En vond ik het vooral, dacht ik, nou, als ik ze maar goed op een flap krijg. Hè, dat, in het begin is dat de uitdaging. Maar ik heb altijd al gedacht, wat zit hier nou achter? En is het wel zo resoluut? Het werd altijd wel gepresenteerd, wat jij ook zegt. Het leven zit in 4 kwadranten. Dus dat heeft altijd wel een beetje met me meegelopen. En een paar jaar geleden dacht ik, nou, daar wil ik nog wel echt een hoop werk in doen. Dus toen heb ik op LinkedIn een post geplaatst en gezegd dat ik het wil gaan onderzoeken. Kijken gewoon wat er is. En toen hebben heel veel mensen daarop gereageerd. Ik geloof een man of 60 aan trainers die zeiden, ja, daar wil ik wel aan meedoen. En toen zijn we bij elkaar gekomen. Dat waren er een stuk of 30. En toen hebben we de 10 meest voorkomende theorieën en modellen die wij allemaal gebruiken, hebben we een inventarisatie van gemaakt. En gezegd, nou, laten we die 10, laten we daarmee beginnen.
Oké. Okay.
En toen zijn we begonnen. En het eerlijke verhaal is dat vervolgens ik daar heel, heel hard mee bezig ben.
Ja, bent lekker hier.
En de mensen eromheen. Maandag. Ja, de mensen eromheen, die vinden dat superleuk. Maar ik kom er een beetje achter dat trainers niet per se onderzoekers zijn en ook geen wetenschappers. Ik ben natuurlijk ook geen wetenschapper, even voor de helderheid. Nee. Maar ik vind het wel leuk om te kijken wat is er allemaal voorradig op internet en in de wetenschap. En kunnen we daar iets mee?
Oké, dus de groep die zeg maar een onderzoeksgroep zou moeten zijn is meer een soort adviesraad geworden. Die je bent goed bezig.
Ja, ze lezen mee en mijn eigen collega's die vertalen het. Dus dat wat we vinden, daar hebben we bijvoorbeeld bij feedback, daar had je het al over, hebben we nu een ander concept voor. En dat de rollen zij dan uit. Dus zij hebben een training didactisch ontwikkeld van die nieuwe termen en de nieuwe manier van. En dat doen zij dan.
Ja, maar dat vind ik leuk om daar mee te eindigen. Want anders beginnen we bij hoe het opgehoed allemaal opgelost wordt. Want de vraag is natuurlijk wel, ja, als iets blijkt dat iets toch wat meer genuanceerd is. Van ja, wat moet je er dan mee?
Ja.
Want je hebt een top 10 soort van gehad. Ja. Feedback mee begonnen volgens mij. Dat was de eerste.
Ja, lekker. Inkoppeltje ook.
Tuckman, vijf zijn het er toch? Geworden.
Ja, helemaal officieel zijn het 5 fasen.
5 fasen van teamontwikkeling. Ja. Norming, storming, performing. Allemaal met Ing aan het einde.
En adjourning.
En adjourning.
Ja, dus een beetje afscheid nemen.
Oké.
Fase 5. Die heeft hij later toegevoegd.
Die heb je ook gedaan. Daar gaan we het nog wel even over hebben. Want volgens mij was je de vorige keer nog een beetje middenin. Cirkel van 8. Ja. Voor mij een beetje een... die ken ik niet zo goed.
Ja, by far het mooiste model wat er bestaat.
Nou, leuk. Ik heb werk te doen. Ja.
Nee, dat vind ik echt. Dus zolang ik trainer ben, is dat altijd mijn mind-blowing model geweest. Alleen ik wist gewoon niet waar het vandaan kwam. Ik heb er een boek over geschreven. Heel erg onderzocht waar het vandaan kwam. Kwam ik allemaal niet achter. Maar het blijkt een vertaalslag te zijn. Maar het is eigenlijk een model of persoonlijk leiderschap. En daar roept natuurlijk iedereen de hele dag, we moeten persoonlijk leiderschap. Maar ik denk altijd, ik snap helemaal niet wat ik dan moet doen. En dat model geeft heel veel taal voor.
Oké.
Ja, voor dat stuk.
En dan hebben we, wat ik weet, hè, want dat zijn er dan 1, 2, 3, 4 zit ik pas op. Situationeel leiderschap.
Ja. Van Hershey en Blanchard in eerste instantie.
Ben je daar ben je gekomen, die 4?
Ik ben nu bezig met besluitvorming.
Oké.
Besluitvormingsmodellen. Ja, dat is natuurlijk ook weer. Ik dacht, dat ga ik even tussendoor doen, want het is niet zo ingewikkeld.
Ja, valt een beetje tegen.
Ja.
Welke zullen we eens even doen? Feedback hebben we natuurlijk al gehad. Doen we aan het einde nog even van, goh, wat is daarvan gekomen in de samenvatting?
Ja, wat vind je interessant?
Ja, nou ja, die cirkel van 8, die vind ik natuurlijk sowieso interessant. Maar laten we dan beginnen bij situationeel leiderschap.
Ja.
Want dat klinkt namelijk zo logisch dat je in... En want als ik hem samenvat voor mezelf, dan kan ik me nog herinneren, afhankelijk van hoe iemand zich ontwikkeld heeft in zijn vak, heb je een stijl van leiderschap, leiding geven eigenlijk. Hè? Dus in het begin moet je instrueren en helpen. En als iemand al heel erg ontwikkeld is, dan moet je vooral een beetje uitdagen.
Coachen en delegeren. Ja.
Nou, klinkt als super logisch, toch? Kan bijna niks aan misgaan.
Nee.
Dan ga jij onderzoeken.
Ja.
Waar begin je dan?
Ik begin altijd met eerst eens even kijken hoe wordt het ingezet. Dus ook gewoon praktisch. Hoe zetten we hem in? En dus het model, de theorie zelf bekijken. Dat is bij dit model interessant, want er zijn verschillende versies van. Dus dat vond ik ook grappig. Want ik, even mea culpa, ik heb dit ook natuurlijk 100 keer uitgelegd in trainingen. Ook omdat ik het heel logisch vond. Dus ik ben we beginnen altijd, wat zegt de theorie of wat zeggen de mensen zelf erover? Nou, en dan heb je bij Hirsch en bij situationeel leiderschap al een paar varianten. Want zij hebben dat doorontwikkeld, noemen ze dat. Okay. Dus ze zijn begonnen met, ze gebruiken ook andere termen later en zo. Dus best wel verwarrend. Dus de meeste mensen gebruiken het laatste model.
Ja.
Hopelijk. En dat zegt het instituut, daar heb ik nu ook contact mee.
Ja, je kunt natuurlijk geen automatische updates nemen zoals bij software. Dat is een beetje ingewikkeld.
Nee, maar sommige mensen gebruiken die term ook door elkaar. Wat ik helemaal snap. Want dat wordt ook, het is een beetje onduidelijk hoe dat zich ontwikkeld heeft. Dus daar begin ik dan. Dus ik ga eerst eens even, hoe gebruiken we dat? Wat zegt het model? En dan ga ik kijken naar wat is er eigenlijk in de wetenschap of wat is er over geschreven. Wat zeggen de critici? Die zijn er natuurlijk heel veel ook.
Ja.
Die kan je altijd wat vinden. En kunnen we daar? Want dat is nog wel goed om te zeggen. Het gaat mij niet om dat model om zeep helpen. Ik heb natuurlijk wel mensen die dat ondertussen denken.
Nee,
je
bent echt vriend aan het maken hiermee, toch?
Ja,
er zijn mensen die hun hele leven lang een business hebben opgebouwd met het intrainen van situationeel leiderschap.
Ja, voor heel veel
dat
geld.
Zijn echt je vrienden
ondertussen.
Ja, dat
zijn echt mijn vrienden, ja. Nee, dat snap ik ook. Hè. Dus, maar dat is niet het idee. Dus ik ben heel erg zoeken naar, kunnen we het mooier, weet je, of rijker maken? Dit is gewoon vorige eeuw. Hè? Dus ondertussen moeten we toch een stapje verder zijn, zou je kunnen denken.
Yeah.
Dus daar gaat het mij ook wel over.
En ook genuanceerder gewoon. Hè? Want het gevaar is natuurlijk dat dit soort dingen worden. Natuurlijk zijn vaak ook Amerikaanse modellen die een soort van gepresenteerd worden van dit lost al uw problemen op het gebied van leidinggeven. Ja, wat natuurlijk. Als je zelf een beetje nadenkt, kun je natuurlijk voorstellen, als het zo was, dan zou iedereen het doen en dan zou niemand problemen hebben.
Nee, dat pretenderen ze natuurlijk ook wel. Als je dit kan, dan ben je een heel stap verder.
Ja.
Genuanceerder. En dat verkoopt natuurlijk ook niet zo heel goed.
Nee.
Dus ik snap
soms
ook,
helpt het.
Ja, soms helpt het.
We hebben hier een zalfje voor je. Soms helpt het.
Ja.
Koop het.
Ja.
Klinkt leuk, minder leuk.
Ja.
Oké. Okay. Ja, dus ook. En kijk je dan ook, hè, want het model is natuurlijk ook ooit ontstaan op basis van iets.
Ja.
En dat kan zijn, wat je bij volgens mij bij Covey zit, is het volgens mij meer een soort wijsheid die man gewoon opgeschreven heeft. En waar je later misschien van kan zeggen, er valt ook onderbouwing te vinden.
Ja.
Hoe was het hierbij? Komt dit uit de academische pen? Of is het een.
Nee, het was wel een soort logisch gevolg van. Er was in die tijd, hè, dus we praten dan echt over jaren 60, 70, was er heel veel leiderschapstheorie over. Je moet mensen gaan aansturen. En dan moet je vooral kijken naar taak en of ze gemotiveerd zijn. Dus daar past het heel erg bij. Daar is wel een hele legio aan. Met name in Amerika waren er heel veel mensen mee bezig. Maar al in die tijd zeiden al heel veel mensen, het is misschien wel een beetje weinig dimensies om daar naar te kijken.
Ja, maar pas wel weer vier vakjes. Dat is mooi.
Pas wel, ja. Daar is ook kritiek over. Maar goed, dat is weer een andere. Dus daar komt het vandaan. Dus dat was de onderbouwing. En zij hebben zich ook gebaseerd, bijvoorbeeld die curve, kan je die curve een beetje bedenken?
Ja, nee? Maar zijn het die twee assen? Is het de as?
Stuur op taak, zou je kunnen zeggen. Er zijn allerlei andere termen voor. En stuur op motivatie.
Ja.
Nou, dat noemen ze ook elke keer anders, maar goed. En dan kijkend naar de medewerker. Ja, als een medewerker in een bepaald vakje zit, dan moet je een bepaalde stijl van leiding geven. Dan is dat effectief, zeggen ze.
Ja.
En dat is eigenlijk het hele model.
Ja.
Ja. Nou, dan is het interessant om te kijken. Is dat dan effectief?
Ja.
Hebben we daar bewijs van?
Ja, daar ben je vast heel erg benieuwd naar. Of dat zo is. Tenminste, dan kan ik me voorstellen dat je nu denkt, het is allemaal leuk dat we weten hoe Ticket onderzoek heeft gedaan. Maar werkt het nou wel of werkt het nou niet? En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ticket Peeman is de gast, ondernemer achter, naast, tussen, boven vistrainingen. Maar alles wat je zegt zit er gelijk weer zo'n lading op onzin. Oké, we hebben het over Hirsch en Blanchard. Over situationeel leiding geven. Hè? Niet leiderschap. Leiding geven volgens mij. Het gaat echt om, je hebt mensen en je wil zorgen dat er iets voor elkaar komt.
Ja.
Nou, jij bent erin gedoken. Dan ga je kijken wat de wetenschap daar nou over zegt. Of er onderzoek naar is gedaan. Lijkt me nog best wel lastig. Omdat je natuurlijk, je moet wel onderzoek vinden wat precies daarover gaat.
Ja, is ook lastig en het is natuurlijk ook nooit af. Dus ergens moet ik een streep zetten en denken, nou, ik heb nu genoeg gelezen of ik schrijf nu een artikel en dan, ja, dat blijft natuurlijk ook wel open in zekere zin.
Ja, wat was je conclusie? Wat heb je gevonden?
Nou, wat ik interessant vond is, ik heb altijd die curve lopen tekenen op een flap. En dan dacht ik altijd wel, maar ik hoop echt niet dat ik daar vragen over krijg. Waarom die curve is. Want ik kon het gewoon nooit uitleggen. Nou, dat blijkt ook zo te zijn. Die curve is niet echt goed uit te leggen. Dus ik ben wel gaan zoeken. Want zij baseren zich weer op een artikel of een onderzoek van iemand. Maar dat heeft bijna nooit iemand gevonden. Dus dat.
Gevonden überhaupt?
Nou ja, gevonden of daarover geschreven. Dus ik vond het heel leuk. Die heb ik gevonden. En dat is een heel eenmalig onderzoek in de auto-industrie, waar die man een curve vond. Maar die curve was helemaal niet gebaseerd op wat Hirsch en Blanchard gebruiken. Die was veel ingewikkelder. Die zei ook al meteen, je moet niet alleen, dat was in 1960 zo, niet alleen kijken naar de taak en of mensen gemotiveerd zijn. Je moet ook, dat is veel te ongenuanceerd. Dat zegt hij in zijn conclusies. Aha. Je moet ook kijken bijvoorbeeld naar grootte van bedrijven. Of het in de stad gevestigd is. Er zijn veel meer invloeden. Dus hij zegt vooral, je moet veel meer onderzoek doen voordat je iets met die curve kan.
Tikje uit het verband.
Ja, tikje uit het verband. En zij refereren continu naar die curve.
Ja.
En ook naar die man. Dus dat is al interessant. Weet je, dat ik denk, oh. En die curve die staat nog steeds in alle plaatjes.
Ja, nou. Maar het enige waar die op gebaseerd is op dit onderzoek.
Ja, eenmalig onderzoek. Ja, in de
nooit gerepliceerd en met heel veel mits en maar omgeven door de onderzoeker zelf.
Ja.
Oké, interessant.
Ja, dat vind ik dan ook.
Dan kan je dan een hele business opbouwen. Fantastisch. Ja.
Ja, dat kunnen ze heel goed. Hè?
Ja.
Ja, en sowieso, kijk wat ik wel, dat heb ik ook al geschreven hoor. Sowieso is het natuurlijk wel applaus te geven voor die mannen. Omdat ze veel meer zeiden, je moet naar de situatie kijken. En dat was in die tijd natuurlijk best wel revolutionair. Hè, niet de leider zegt, ga dit doen en de rest moet volgen. Maar zij zeggen, je moet het echt omdraaien.
Ja.
Dus ik denk in zekere zin dat ze heel veel mooi werk hebben gedaan. Om een soort van deur te openen naar coachend en dienend leiderschap. Maar de uitwerking, ja, daarvan, daar kan je wel wat kanttekeningen bij zetten.
Zeker als dit de basis is. Top.
Ja, dit is alleen al de curve. En dan gaat het over, ze hebben een soort vier, als medewerkers zich ontwikkelen, heb je vier stadia. Nou,
die zitten ook weer in die curve. Die komen ook uit die curve.
Nee, die komen niet uit die curve. Okay, die ze hebben zelf bedacht. Hè, dus je moet kijken naar medewerkers. Een beginnend medewerker die kan die taak nog niet. En die is nog niet gemotiveerd. Grappig genoeg zeggen ze,
toch? En nu je dat zegt, denk ik, nou, volgens mij als je ergens nieuw begint, ben je super gemotiveerd.
Ja, dus dat hebben ze later gecorrigeerd. Dus in hun in de theorie of het model nu zeggen ze, oh nee, nou dat zeggen ze dan niet, oh nee, maar dan zeggen ze, die is wel gemotiveerd. Okay. Niet bekwaam, wel gemotiveerd. Hoe je het ook in alle termen. En die termen, die hebben ze allemaal gewisseld ook.
Oké. Okay.
En wat ik wel interessant vind, is dat ze veel hebben veranderd aan het model. Dus de namen, maar dus ook letterlijk een eerste fase medewerker wordt ineens wel gemotiveerd.
Oké, maar je begon ongemotiveerd onbekwaam. En nu begin je gemotiveerd bekwaam. Ja. Onbekwaam, sorry.
Ja, soort. Ja.
En wat is dan de volgende?
Ja, die wisselt dan ook. Die was in die eerste theorie, is het dan, ben je iets bekwamer, even denken hoor. Ben je wel gemotiveerd, niet bekwaam, zoiets. En die gaat dan, die wisselt ook weer naar nu gemiddeld. Dus in de tweede theorie is het wat meer, zeggen ze soms wel, soms niet.
Dat is een hele duidelijke fase waar je dan in zit.
Ja.
Soms wel, soms niet fase.
Ja. Ja. Dus dus al die, nou, zowel de namen zijn veranderd als ook de gradatie. Hè? Dus of iemand wel niet, plussen en minnen die je allemaal tekent daar. En dat mag. Hè? Dus een model mag zich ook ontwikkelen, denk ik. Maar dat hebben ze niet op onderzoek gebaseerd. Dat hebben ze gedaan op basis van gesprekken in het veld.
Ja, gewoon ervaring.
Ja.
Door gewoon dingen te doen.
Ja, en dus dat is
een stukje feedback misschien ook.
Ja, een beetje feedback. Ja, leuk. Leuk. Dat is nog een leuk bruggetje.
Ja, heel leuk.
Ja.
Oké, maar als ik aan dat model denk, want ik denk altijd, misschien redelijk briljant, je moet zo'n model niet te letterlijk nemen. Want dan ga je de werkelijkheid te veel vereenvoudigen. Dat is gelijk een goede tip. Hè? Als je ooit zo'n model gebruikt, niet te letterlijk nemen. Maar wat ik er interessant aan vond, is dat je... is de boodschap, kijk naar je collega die je leiding moet gaan geven. En bedenk, wat heeft diegene nodig? Ja. En heeft hij inderdaad nodig dat hij uitleg krijgt van iemand die verstand heeft van wat er überhaupt moet gebeuren, wat er moet gebeuren?
Ja.
Of heeft hij nodig dat je tegen hem zegt, hey, super tof gedaan, ik laat je met rust, doe lekker je ding.
Ja.
Vind je dan daar dan nog onderbouwing voor dat dat helpt? Of dat die link die ze maken tussen de fase waar je in zit, een van die vier, en het soort leidinggeven wat je moet ontvangen, dat wel nuttig is?
Nee, verrassend weinig. Dus er is onderzoek gedaan naar, als je een match hebt, want daar gaan ze eigenlijk vanuit, hè? Dus als je de goede leiderschapsstijl toepast op de goede situatie, dan is dat, hè, dat is hun uitgangspunt, dan is dat heel effectief. Daarvan zegt het onderzoek wat is gedaan door een aantal mensen wel, eigenlijk alleen bij hele beginnende medewerkers is het effectief om ze heel instructie te geven. Dus als ze misschien wel gemotiveerd, niet gemotiveerd, nou laten we even vanuit gaan van het laatste model, wel gemotiveerd zijn, maar ze snappen het nog niet of ze kunnen het nog niet, dan is het heel handig om het goed uit te leggen.
Vind ik een briljante conclusie.
Ja.
Zou ik zelf
daar
niet
kan ik ook mee naar huis.
Ik zou daar zelf niet op gekomen zijn.
Nee, maar daarna dus de andere fase die er zijn.
Ja, de voorgeschreven manieren van, dan moet je dit doen. Hè,
ja.
Dit
en als je dat doet, dan is er geen ene onderzoek die zegt dat is dan ook echt effectief en daar worden mensen heel blij van.
Oké, en is dan een conclusie?
Oh, zeggen
het is niet effectief of zeggen ze dan...
We weten het niet.
We kunnen het eigenlijk gewoon niet vinden.
Nee, we kunnen het niet vinden. Nee.
Maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je doet.
Nee, dat durf ik dan weer niet te zeggen.
Nee.
Nou ja, en ze zeggen natuurlijk, de grote kritiek is, het is veel te simpel.
Ja.
Je moet veel, want ja, weet je, de ene dag zit iemand beter in zijn vel dan de andere dag. Dus nog steeds, ik ben het heel erg met je eens, dat je goed moet blijven kijken naar de situatie. Maar het is niet zo als je denkt, ja, iemand kan het wel, maar durft het nog niet helemaal. Dat is een soort fase 3. Dan moet je dat heel erg gewoon ondersteunen. Ja, misschien... Ik denk dan, ja, misschien heeft hij een slechte dag en helpt het om even te zeggen, joh, helpt het als ik gewoon even voordoe of als ik het wel even advies geef.
Yeah.
Dus dat is de grootste kritiek eigenlijk. Hè? Het is te simpel en dat zeiden ze eigenlijk vorige eeuw ook al.
Ja. Dus wat is jouw eindconclusie? Als je er zeg maar een 3 zinnen over moet zeggen, wat zeg je er dan over?
Ja, dat het hele uitgangspunt van de situatie, dus dat je heel goed kijkt wie heb ik voor me, dat lijkt me nog steeds heel helder. Maar vervolgens ga niet heel erg op 2 dimensies zitten kijken.
Ja, dus ga niet dogmatisch doen wat voorgeschreven staat in de kwadrantjes die bedacht zijn.
Nee, en ik heb nu contact ook met het Blanchard Instituut. Dat krijg je dan. Hè?
Ja, vrienden meegemaakt.
Ook vrienden. Nee, nou, dat is wel heel tof. Ik ga met ze praten.
Dat is mooi.
Ja, dat is hartstikke mooi. En die zeggen ook, ja, maar we kijken veel holistischer. Dus ik ben heel nieuwsgierig.
Ja, en zeggen zij dan ook van, joh, maar wij hebben heel veel, bijvoorbeeld, hè, want kan ik me voorstellen, jij gaat op zoek naar onderzoek.
Ja.
Nou ja, er is natuurlijk heel veel onderzoek in de wereld en je kan nooit alles vinden, dat is bijna onmogelijk.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat zij zeggen, hé, maar we hebben heel veel onderzoek gedaan en dat bewijst het wel.
Ja, nee, dat zeggen ze ook, hè, want er zijn heel veel onderzoekers die zeggen, er is heel weinig onderzoek gedaan. En zij zeggen, nee, er is heel veel onderzoek gedaan en zij noemen ook wel getallen, maar ik heb zowel het Nederlands Instituut, kun je dat op de website niet vinden. En ook het Amerikaanse instituut kun je het niet vinden. Er zijn wel allemaal white papers, maar daar zit geen bronvermelding op.
Okay.
Dus ze hebben wel gezegd van ja, we hebben veel meer.
Maar dan zeg jij, stuur maar op.
Ja, stuur maar op.
Want ik heb maandag een onderzoeksdagje.
Ja, ik heb net nog mijn e-mail gecheckt, Glenn. Ik heb het nog niet binnen.
Het is nog niet binnen. Nou, kortom. Stel je voor dat dat komt.
Ja.
En er komt een versie 2 van jouw bevindingen. Dan ben je natuurlijk weer van harte welkom. Want dan moeten we natuurlijk even dingen herstellen of toelichten. Misschien nog erger maken.
Ja, nou ja. En ik ben natuurlijk ook wel op zoek. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, interessant.
Hè, en dus, nu?
En wat dan wel?
Ja.
Want ergens willen we natuurlijk ook een beetje grip hebben. Dus dat vind ik ook nogal. Daar ben ik ook wel. Er zit een Belgisch trainingsbureau. Wat volgens mij dat al veel beter aan het uitzoeken is. Dus daar. Nou, we gaan nog een keertje naar België.
Kijk.
Ja.
Ja, maar dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Van als we Hershey en Blanchard niet meer in moeten trainen. Zoals dat volgens mij in jouw vak heet. Dan wat dan wel?
Ja, wat dan wel?
Ja, dus, dan is, maar eigenlijk is de disclaimer ondertussen wel. Los van het feit dat het ding al zo oud is. Hè, kun je natuurlijk ook bedenken van er zal toch wel inderdaad wel wat nieuws voor terug zijn gekomen. Maar je zou ondertussen wel kunnen denken van gebruik het concept. De filosofie misschien die erachter zit. Maar ja. Ga niet. Misschien geldt dat wel voor alle.
Ja, en dat is denk ik ook wel een van mijn drijfveren. Ik ben zelf ook wel soms opgeleid door mensen die zeiden, zo zit de wereld in elkaar.
Ja.
En daar word ik wel. Daar kan ik een beetje bozig wel over worden. Ja. Dat ik denk, ja, als het zo makkelijk zou zijn. Want eigenlijk zeg je daarmee, wat een loser zijn jullie allemaal in die zaal.
Ja, dat jullie het nou niet snappen. Ja. Ik heb 4 kwadranten of ja. 8.
Ja, ik stuur natuurlijk zelf ook een team aan. Nou, dat is echt niet dat ik denk, ik snap heel veel van leiderschap, dat ik dat even heel makkelijk doe.
Nee. Nee, ik vond dat wel mooi. Ik heb ooit het boek De Kunst van Veranderen. Die heb ik veel gebruikt. Gebruik ik nog steeds veel van Marco De Wit heet die volgens mij. En dat heet niet voor niks de kunst van veranderen. Hè? Dus daar staat ook aan het begin van ja, er is niet een oplossing. Is er gewoon niet. Er zijn heel veel ja, methodieke technieken die je kunt gebruiken. En het is aan jou om als vakmens in de situatie waarin je bent en in de omgeving waar je bent om te bepalen en aan te voelen en uit te proberen wat er werkt. En soms kom je erachter dat wat je bedacht hebt gewoon niet werkt. Dan heb je geleerd dat je wat anders moet gaan doen.
Ja.
Mooi. Ik zit even te kijken. Cirkel van 8. Want daar was je. Dat is lekker positief volgens mij. Want daar was je heel enthousiast over.
Ja, daar ben ik heel enthousiast.
Ik ga ondertussen. Tik ik hem in. Google even mee. Nou, ja. Neem mij er eens even door mee, mevrouw de trainer. Cirkel van 8.
Ja, ik heb het altijd geleerd. Ik wist dus ook niet waar het vandaan kwam. Maar het is een soort mindset model. En het gaat erover als je lastige situaties tegenkomt. Dus hele dagelijkse lastige situaties. Wat doe je dan? En het model zegt eigenlijk, je hebt 2 keuzes. Dus je kan of, en dat is bijna automatisch gedrag, je kan of in een soort in verzet gaan tegen, in je hoofd in verzet gaan tegen die situatie, want het is niet leuk.
Ja.
En dan krijg je dus automatisch, krijg je dat je heel erg gaat vergelijken met het verleden. Dan ga je naar een vergadering, dan denk je naar een klote vergadering. En dan ga je voorspellen
alweer,
dat weer.
Ja.
Ja, dus dan ga je ook kijken en dan wordt dat natuurlijk ook zo. Of je bent aan het vergelijken met de toekomst. Hè? Dus we zijn ook vaak in ons hoofd bezig, het zou anders moeten. Nou, en dat is zo'n riedeltje. Dan krijg je allemaal oordelen. Dan krijg je het gevoel dat je geen invloed hebt op de situatie. Daar hebben mensen ook vaak bewijs voor. Dat hoor je ook vaak in organisaties. En dat werkt hier niet. En we hebben zo vaak geprobeerd, dat soort taal.
Ik zit overigens te googlen. En ik vind gewoon als eerste plaatje, als ik google op cirkel van 8, vind ik het plaatje wat op jullie website staat. Dus dat is goed gedaan met de Google search gedoetje.
Ja, dank. Ja,
dit was de dip. Nu noemen we dat denken in problemen.
Ja, dus dat is vooral bedenken dat een beer op weg. Dus denken dat het misgaat. En dat leidt tot allerlei ineffectief gedrag. En dat leidt tot klagen en mopperen. Dat doen we dan ook. Dat is ook nog wel redelijk besmettelijk. Dus dat doen we dan met z'n allen. Of schuld zoeken. Dat zijn eigenlijk hele makkelijke strategieën.
Ja.
En dus het is automatisch gedrag. En ik zeg altijd, ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dat noemen we de onderste cirkel.
Ja. En er zit er een bovenop.
En we hebben een keuze.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het mooie. We hebben een keuze. En die is heel lastig, omdat je dan veel meer moet gaan accepteren. Dit is wat het is. En van daaruit gaan kijken wat zou ik kunnen doen. En daar raakt hij wel een beetje aan cirkel van invloed en betrokkenheid.
Ja.
Van Covey. Maar,
ja.
Maar deze is wat meer uitgewerkt. En dan gaat het over wat kun je dan wel doen. Invloed inzetten. We hebben wel invloed. Vaak veel meer dan we denken. En dan moet je gaan kijken wat kan ik doen om de situatie te veranderen. En dan zie je vaak dat we dan iets proberen. En dan denken we ook. Hè, volwassenen denken dan ook. Dat moet dan wel in één keer lukken.
Ja.
Want als dat niet lukt, dat heb ik ook echt wel vaak meegemaakt, dan zitten we meteen weer in onze cirkel.
Oh,
dan hebben we nog meer bewijs.
Je weer af.
Ja, dan heb je nog meer bewijs dat je denkt, zie je wel, doe ik eens een keer mijn best. En niemand helpt me ook. En het is ook een puntje. Ja, dus dan zit je weer vaak onderin te centrifugeren. Dan moet ik dat altijd maken.
Ah, kijk. Ja, want dat is ook wat leuke, hè? Want ik zit een beetje mee te kijken in het plaatje. Die zullen we ook wel even op de website zetten. Met jou wel bevinden. Het is ook een cirkel. Je blijft in de cirkel totdat je het gefixt hebt eigenlijk.
Ja.
Dat je van die lastige situatie of dat rotgevoel af bent.
Ja, en je kan daar natuurlijk je kan daar echt wonen ongeveer in onze cirkel.
Ja.
En iemand heeft toen ik dit uitlegde wel eens gezegd, dat vond ik echt een mooie samenvatting. Dit gaat een beetje over kies je voor de zekerheid van het ongeluk. Dat is de onderste cirkel, of voor het risico op geluk. En ik heb ook wel veel meer waardering, of waardering is het niet, heel vaak duik je in onze cirkel, want het is het makkelijkste wat er is.
Ja.
En het is ook vaak wat je hele leven soms gehoord hebt.
Ja, en je kan lekker de buitenwereld de schuld geven. Het ligt allemaal niet in jou.
Of jezelf. Sommige mensen kunnen zichzelf heel goed
schuld gaan
geven.
In zichzelf. Yes. Ja. Dat is heel verdrietig.
Ja, en uitstelgedrag zit ook in de onderste cirkel. Dus want je moet eigenlijk iets gaan doen buiten je comfortzone. En dat is de bovenste cirkel.
Ja.
En dus altijd
overigens heb ik met uitstelgedrag wel een oplossing voor de onderste cirkel.
Ja?
Ja, namelijk dat uitstelgedrag geen uitstelgedrag is. Dat is namelijk, je bent je er bewust van het gevoel dat je er nog niet klaar voor bent. Dus ik heb dat bij de dingen die ik moet gaan maken, dus ik dingen moet creëren, moet schrijven vooral. Als ik ga zitten en er komt niks,
ja,
dan ga ik niet knijen en gedoe en denk, oh, het lukt niet. Dan denk ik, het is er nog niet. Dus dan ga ik wat anders doen.
En dan?
En dan over een tijd, nou, omdat ik ondertussen snap dat heel veel van mijn verwerkingskracht zit in mijn onbewustzijn.
Ja.
En op het moment dat ik ga zitten en het is er wel, dan komt het. En dat geeft zoveel relaxedheid en rust.
Ja.
Maar ja, dan moet je wel een beetje vertrouwen.
Ja, maar dat zou dus ook accepteren kunnen zijn. Accepteren van feiten.
Niet nu. Dus dan stap ik uit de cirkel. Maar niet omdat het een lastige situatie is. Maar meer omdat ik denk, niet nu.
Nee.
Dat komt.
Ja.
Over 2 dagen of zo. Dan ga ik het gewoon weer proberen. En dan lukt het vaak wel.
Je gaat er ook niet over klagen en mopperen.
Maar niet. Nee. Deed ik vroeger wel.
Ja.
Dacht ik, godsam, het lukt niet, weet je wel. Oh, shit.
Ja, dus dat is dat verzet in die onze cirkel.
Ja.
Dat je het ook vaak verzet tegen jezelf. En tegen
maar ja, hier ben je enthousiast over.
Ja,
dus blijkbaar. Maar hoe ga je dit dan onderzoeken?
Ja, dat is kloten.
Ja.
Oh, dat mag niet zeggen natuurlijk. Nou, ja, omdat het model in die vorm, ik heb hem zo geleerd, kon ik nergens vinden.
Oh.
Dus toen ben ik gaan kijken naar de, wat jij al net zei, meer wat is de filosofie erachter? Wat is de theorie achter? En daar is heel veel over. Het gaat allemaal over de psychologen, met name weer Amerikaanse psychologen, heel veel onderzoek hebben gedaan naar of mensen voelen dat ze invloed hebben. Dus als ze ergens aan werken, hebben ze dan het idee dat het door hunzelf komt of dat het door de omstandigheden komt?
Ja, ja, ja.
En daar zijn heel veel verschillende theorieën over, maar die komen in essentie op hetzelfde neer. Dat is ook de aangeleerde hulpeloosheid, die kennen we allemaal.
Ja, ja, het zit ook een beetje in de, hoe heet ze, Carol Dweck zit het ook een beetje in, toch?
Die heb ik ook behandeld in dat stuk, Fixed and Growth Mindset. Ja, dat zit ook in mijn artikel. Dus dat heb ik ook, dat soort uitstapjes heb ik allemaal gedaan. Maar in essentie zit dat een beetje in dezelfde lijn. En ik heb, wat ik heel tof vond, nog wat neurowetenschappelijk onderzoek erbij kunnen halen van Seligman. Die zit daar een beetje in die hoek nu. En die heeft heel erg gekeken naar wat gebeurt in je brein. Wat ik dan ook super interessant vind.
Ja, want die leggen dan mensen in een MRI. En als het goede afkeurt, of korting kies.
Hebben naar dat hele concept van hulpeloosheid gekeken. En kan je daar nog iets in veranderen in je brein? En die hebben gezegd, nou dat kan. Dus het helpt heel erg om mensen gaan snappen dat ze een keuze hebben. En wat ze wel heel mooi zeggen, daar ben ik ook wel heel blij om. Dat ze zeggen, ja, maar als je hele leven hebt gehoord, ook qua omstandigheden, het wordt niet veel met jou. En je hebt geen kansen gekregen, dan zit er nauwelijks een snelweg in je hoofd die daar ook in gelooft.
Ja. He,
dus dan denk je ook echt dat je aan de goden bent overgeleverd. En dat vind ik wel fijn. Dat heb ik ook wel echt benadrukt in. Omdat ik vind dat we wel heel makkelijk ook in Nederland zeggen, ja, je hebt altijd een keuze. En dan denk ik, dat vraag ik me af als je hele leven opgevoed met het woord
niks
met jou.
Ik wou het zeggen, als je een abusive vader hebt gehad,
precies,
die de hele tijd zei dat je niks waard was. Dan gaat er maar aan staan.
Ja. En toch is Seligman daar ook dus wel positief over in de zin dat het ook die mensen heel erg gaat helpen. Dat ze eens snappen dat het een keuze is en vervolgens moet je mensen daarin gaan helpen. Dus succeservaring gaan creëren, voordoen. Dus zij heeft allerlei methodieken waardoor dat helpt.
Ja, en
dit model geeft heel veel inzicht. Dus wat ik heel fijn vind, jij ziet het nu voor je, iedereen snapt dit.
Ja.
Mijn kinderen snapten dit al toen ze 4 waren.
Ja.
Dus het is, je kan mensen overtuigen dat ze iets moeten gaan doen. Met dit model snappen ze heel erg, oh ja, nu zit ik in die onderste cirkel. Vaak is dat ook de taal. Oh, we zitten in onze
cirkel. Hoe zit het dan met nature en nurture? Hè? Dat is natuurlijk altijd spannend met dit soort dingen. Wat heb je meegekregen? Hoe positief kijk je naar de wereld? Ik denk dat ik wel wat kan veranderen. Ik ben gewoon een redelijk blij eind. Ik weet dat dat ook voor een belangrijk gedeelte aan mijn genen ligt.
Ja.
Dat is niet wat ik nou per se zo fantastisch heb gedaan.
Ja. Nee, ik denk dat dat heel erg helpt. Maar het is, Seligman zegt ook, mensen die eigenlijk heel weinig van dat gen hebben meegekregen, van die ervaringen, kunnen nog steeds wel bedenken. En die kan je wel leren dat ze een keuze hebben en dat ze iets kunnen. Maar laten we in godsnaam niet tegen iedereen zeggen, joh, doe even je best en dan kom je er wel.
Captain of your ship. Hè?
Ja.
Mooi. Ja, dat was ook een beetje het gevoel dat ik overhield na dat boek van Carol Dweck. Dat ik dacht, oh mijn god, als maar niet gaat gebeuren dat we iedereen bij sollicitaties gaan testen of ze een fixed of een growth mindset hebben. En daar mensen op gaan aannemen of afwijzen. Weet je, dat vind ik dan altijd weer het gevaar van dit soort dingen. En ik denk, ja,
Ja, zij is over zelf ook niet meer zo overtuigd. Ze is wat kritischer over, is het nou aangeleerd? Hè? Want eigenlijk zegt ze, je hebt het of je hebt het niet.
Ja.
En daarvan, dat is gek, want in haar eigen onderzoeken zegt ze, dat kun je heel erg bevorderen. Dus ze spreekt zichzelf een beetje tegen daarin. Dus daar is ook wel wat kritiek op.
Ja, een belangrijk deel van het boek gaat inderdaad ook over, het gaat heel deel ook over hoe je kinderen daarbij kan helpen om zo te gaan, meer zo te gaan denken.
Ja.
Ja. Maar jouw conclusie is dus?
Ja, ik vind het een prachtige vertaalslag van heel belangrijk werk over dat een mindset heel erg kan helpen. En hoe je en wat daarvoor nodig is. En ook de nuance.
Maar ook de volgorde, hè? Want er zit ook een volgorde in. Ik lees even voor van de bovenste. Dus het kijken in kansen heet dat. Balen en acceptatie van de situatie is 1. Focus op hier en nu. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat durf ik? Gevoel, ik heb invloed. Op zoek naar krachtbronnen, bijvoorbeeld communicatief analytisch. Nou, er zitten allerlei competenties achter. Dan ga je naar oplossingsgericht gedrag. En dan heb je het of opgelost of je begint weer van vooraf aan.
Ja. Ja.
Toch?
Ja, en de grap is natuurlijk in de boze cirkel, dan doen we iets. Dan zijn we een dag moedig en dan gaan we iets doen. En heel vaak zie je dan wel dat het niet werkt. En dan gaan mensen weer exact hetzelfde doen.
Ja, dus helpt
dat
vaak niet.
Dat helpt niet. Nee, dat is een soort definitie van waanzin.
Ja, volhouden is wel goed, maar niet elke keer hetzelfde.
Nee, dus het gaat over dat je in de bovenste cirkel elke keer kijkt of je wat anders kunt doen. Dus wij zeggen altijd heel vaak, doe 7 keer iets anders. En dan mag je wel op een gegeven moment denken, nou dat werkt misschien niet in dit bedrijf. Ja. Misschien moet ik wat anders gaan doen.
Ja.
Maar we komen vaak niet verder.
Maar heb je nog iets gevonden op die aanpak? Want je kan natuurlijk, dit klinkt heel logisch, maar als we even ingewikkeld gaan zitten, kunnen we ook wel iets anders bedenken. Want er zijn natuurlijk allerlei manieren om dingen aan te pakken.
Ja, dit is een vertaalslag van al die theorieën in stukjes. Dat heeft ook weer iemand gedaan. Dat is weer overgenomen. En die hebben dit uitgewerkt als een soort van beeld ervan. Daar heb ik verder niet heel veel van gevonden of elke stap even onderbouwd is. Maar dit is een soort logisch vanuit al die modellen en theorieën.
Ja, want je zou zeggen, je pakt de Deming Circle, plan, do, check, act. Of je pakt, Theory U erbij. Het zijn natuurlijk allerlei manieren om het te doen.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, dat is eigenlijk niet de basis van het model.
Nou ja, ik denk altijd, nou niet simpel, maar ik denk het gaat over een mindset. Dus gaat het over, ga je in verzet tegen die situatie?
Ja.
Of ga je accepteer je? Mij is in die zin ook bijna boeddhistisch. En vanuit die acceptatie kijken, wat kan dan wel?
Ja.
Dat is eigenlijk de essentie van het model.
Ja. Mooi. Nou, kortom, dames en heren, het fijne is, wees kritisch over de modellen die je gebruikt, maar niet allemaal hoef je ze in de vuilnisbak te gooien of te herzien. Dit is een hele mooie, interessante. Meer informatie daarover kun je natuurlijk vinden op het wereldwijde web. En we zullen dan wel een linkje naar de prachtige plaatje op de website van Vistrainingen zetten. Straks gaan we dat in het laatste blokje nog hebben over feedback. Nog even doen we even de samenvatting van hoe zat het ook alweer. Dus wat hebben we nou geleerd vanuit het onderzoek van Tika? En wat komt er dan als vernieuwing uit hoe het dan wel kan werken? Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Tika Peeman is de gast, doet samen met collega's, maar ze doet toch wel het leeuwendeel van het werk, laten we eerlijk zijn. Over of al die prachtige modellen die wij gebruiken in het vakgebied van mens en organisatie, of die eigenlijk wel kloppen en of ze wel onderbouwd zijn. En dan is het altijd de vraag, Tika. Mm-hmm. Ja, als je dan achter komt dat iets wat wij allemaal gebruiken, zoals bijvoorbeeld feedback, mm-hmm. Waar we al een halve aflevering over gemaakt hebben een keer. Als je dan merkt van dat zit toch even wat genuanceerd in elkaar. En sterker nog, er is toch wel een hele duidelijk recept over wanneer feedback wel werkt. En alle andere situaties niet. Ja, dan moet je daar zelf ook wat mee. Hè? Want laten we heel eerlijk zijn. Jullie gebruiken dit soort dingen. Hebben jullie zelf ook altijd gebruikt.
Zeker,
hè? Daar komt het natuurlijk vandaan. Het is niet zo dat jullie roomser dan de pauze zijn.
Nou ja, maar niet. Nee, dat is natuurlijk ook een beetje de pijnlijke het stuk.
Ja. Even de samenvatting over feedback. Wanneer werkt feedback wel?
Nou, de eerste, dat is al heel lang bekend, is dat het doelgericht moet zijn. Dus je moet wel feedback geven. Je moet eerst nadenken over wat is het doel. Wat ik ermee wil bereiken. Dat wordt overigens bijna nooit ingetraind.
En dat doel is dan redelijk specifiek. Hè? Het doel is niet beter worden in je werk.
Ja, nee, het is redelijk specifiek. Hè? Dus dat moet je ook nog wel even goed kunnen neerzetten. En dat vond ik al een mooie eye-opener. Omdat ik dacht, dat hebben we eigenlijk in al die methodes. Iedereen kent dat wel. Hamburger, weet ik veel. Ik, jij, dat soort methodieken. 4 regels, 5 regels, weet ik veel. Daar zit nauwelijks een doelgerichtheid in. Dus dat helpt heel erg. Nou, we weten dan kom je er ook achter dat het natuurlijk je moet ook wel veel meer positief feedback geven dan negatief feedback. Anders dan kunnen mensen er niet zoveel mee.
Ja.
Het moet super concreet zijn. Er was weinig onderbouwing voor wat je vaak ook wel wordt ingetraind. Is dat je ook moet vertellen wat het effect is op de persoon die het geeft. Dat heeft heel weinig onderbouwing. Maar wat ik het aller tofste vond aan dat hele onderzoek is dat ook weer de neurowetenschap daar heel recent nog onderzoek heeft naar gedaan. En die zeggen eigenlijk op het moment dat je tegen iemand, die hebben mensen helemaal volgeplakt en gezegd, op het moment dat je tegen iemand zegt, je krijgt straks feedback of je mag het zo gaan geven, dat er meteen een, dat noemen ze een social threat response in je brein zich afspeelt. Dus dan weet je nog geen eens of het positief feedback is of negatief. Ja, bij allebei schieten mensen volledig in de stress.
Dat is altijd een hele goede situatie om lekker ontspannen te leren en zo. Hè?
Nee, ja. Dus niet. Dus je brein die zegt dan, ik wil dit niet horen. Gaat in verzet. Ja. Dus daar ontstaan allerlei dingen waardoor het helemaal niet effectief is. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik herken dat wel. Als mensen tegen me zeggen, kan ik je zo even spreken? Dan ga ik mijn hele agenda af en denk, waar heb ik het laten liggen de afgelopen week?
En sterker nog, ook als het zeg maar onaangekondigd is. En iemand gewoon tegen je zegt van, bijvoorbeeld, stel je voor, wij lopen straks. Nou, ik had het laatst bijvoorbeeld. Dus een mooi voorbeeld. Was ik wel heel blij mee, want ik heb er veel van geleerd. Maar mijn eerste reactie is toch, oh kut, ik heb het verkeerd gedaan.
Ja.
Ik had een uitzending met Mireille, Oliveira, een gekleurde vrouw. En die ik noemde het steeds een kleurtje. En na afloop zei ze tegen mij, geheel terecht, want daardoor helpt ze mij enorm. Zei ze, ja, ik vind dat niet fijn om te horen. Ik zou dat niet gebruiken, kleurtje. En ik wil het natuurlijk heel graag goed doen. En zeker bij zo'n beladen onderwerp.
Ja.
Dus mijn eerste gevoel is gewoon, nee, dus ik kreeg waarschijnlijk een rode kop. En ik dacht, oh my god, ik heb het verkeerd gedaan. Dat is het gevoel wat je krijgt. Terwijl ik moest rationeel heel erg mijn best doen om te denken, oké, heel goed in ontvangst nemen. Dit is super fijn, want ik ben aan het leren. Ik ben aan het leren, Glenn. Het is goed.
Ja.
Maar ondertussen bouw je wel.
Ja. Ja.
Dus dat is wat er gebeurt.
Dus dat hebben ze allemaal gemeten. En hun conclusie is, ergens, nou ja, dat zeggen ze niet met zoveel woorden, maar dat hele woord feedback is vervuild. He, dan roepen wel heel vaak mensen tegen me, ja, maar tegenwoordig noem je het feed forward. Nou, als jij. mijn brein is niet gek. Die denkt nog steeds. Dit is een nieuwe vorm, maar ik krijg nog steeds gedoe.
Ja.
En zij zeggen: de enige manier om dat. Om er effectief iets mee te doen, is dat je veel meer naar een vraaggerichte manier van feedback gaat. Dus dat je zelf in charge bent. Dus dat jij gaat vragen om feedback.
Dus
je geeft aan, dit is mijn doel voor de komende tijd. En wil je daar meekijken? En dan eigenlijk zeg je tegen je brein.
En dat noemen we dan hulp.
Ja, eigenlijk zeg je tegen je brein, je hebt regie. Dus dan komt je brein tot rust. En dan kan eigenlijk je slimme brein kan weer openstaan en dus leren. Want daar leren we.
Nou, oké.
Super simpel.
Daar kom je dan achter. Dus al jullie feedback trainingen komen de vuilnisbak in, neem ik aan.
Heel leuk, mijn collega's.
Dat is natuurlijk het nadeel. Jij komt achter zoiets en dan kan je vervolgens een deel van je business weggooien.
Ja, dat is waar. Ja. Ja.
En dan? Want dan moet er iets nieuws bedacht worden.
Ja, dus we zijn nu heel druk bezig met een andere manier van dit soort onderwerpen. Dus wij noemen dat ook anders. Dus we geven nu trainingen leerversnellers. Vond ik zo een leuke term. Ook omdat ze ook de. Want we gaan er nu even heel snel doorheen. Maar het idee is wel dat je eerst. Wat we nu hebben bedacht is. Je moet eerst gaan nadenken over. Wat wil ik eigenlijk leren de komende tijd? Dus je zou kunnen zeggen. Stap 1 is leerdoelen vaststellen. En vervolgens ga je leermomenten verzamelen. Dus dan ga je mensen vragen. Wat heb je me nou de afgelopen tijd zien doen? Waarvan je denkt dat hielp om bij dat doel te komen. Of dat hielp helemaal niet. En dat zijn twee vormen.
Het is ook mooi dat je ze allebei meeneemt.
Ja, en die twee vormen komen ook weer uit. Ook heel veel onderzoek over in het onderwijs. Is ook veel onderzoek gedaan. Lia Voerman heeft een prachtig proefschrift geschreven over feedback. Dus die zegt dit ook. En die heeft daar ook mooie training in. En de laatste stap is leerversnellers vragen. Dus dan vraag ik aan jou. Joh, Glenn, mijn doel komend jaar is. Ik moet beter grenzen stellen. Wat zou jij doen? Wat zou je me mee willen geven? En dat doen we nu met bedrijven. Dus die drie stappen.
Ja, terwijl voorheen was het toch vaak zo dat er ook mensen getraind werden om feedback te geven.
Ja.
Toch?
Ja.
En daar
zijn we nog een beetje in het puzzelen. Want dit gaat heel erg over, weet je wel, dat je een leerdoel hebt. Maar ik heb soms, ik weet niet hoe het met jou is, maar iemand doet soms iets irritant.
Ja.
En wat moet je dan?
Ja.
Weet je wel? En dan denk ik dat je ook gewoon heel erg, dat nog steeds technisch heel handig is als je dat heel concreet maakt en dat je dat teruggeeft. Maar verwacht alsjeblieft niet dat mensen dan staan te springen van geluk.
Nee.
Ja, ik heb ook geleerd, net zoals jij.
Omdat dat heet gewoon een confrontatie. Ja, laten we daar niet ingewikkeld over zijn.
Nee.
Ja, dan heb je gewoon een confrontatie.
En dan kan het goed of fout vallen.
En eigenlijk hoor ik je dus zeggen, haal die twee dan uit elkaar.
Ja, dus dat zijn we aan het doen. Dus we halen ze echt uit elkaar.
Ja. Ze zitten nu allebei in feedback. Ja. En wat is dat allemaal belangrijk? Ja. Maar het gevolg is dat woord de taal. Als iemand al tegen je zegt, hey, ik heb feedback voor je. Dan gaat iedereen in de stress.
Ja.
Dus je moet eigenlijk zeggen, oké, je hebt twee soorten. Je wil iets tegen iemand zeggen omdat je iets gewoon vervelend vindt. Je hebt last ergens van. Dat is wat anders dan dat je iemand wil helpen met zijn ontwikkeling.
Precies. Dus we trekken dat uit elkaar.
Oké. Nou, dames en heren, ook wij hebben weer veel geleerd. En mocht u nou bij al deze dingen die Tika meegeeft in deze mooie aflevering denken, ik vind het irritant, want ik geloof het niet. En dit en want zussen me zo. Dan kun je natuurlijk terecht bij de artikelen die zij geschreven heeft. Die kun je vinden op
de site vistrainingen.
Ja.
We hebben
.nl.
Ja. .nl, een tabblad weten. En daar staan ze allemaal. Er staan ook infographics bij. Want de grap is natuurlijk, ze hebben ook allemaal op LinkedIn gestaan. Maar de artikelen worden niet zo goed gelezen. Want dat is natuurlijk allemaal 18 kantjes. Dat gaan mensen allemaal niet doen.
Nee.
Maar de infographic wordt heel goed gelezen. Ja.
Ja. En bij die daar zit dus een uitgebreid artikel bij.
Ja.
Van ongeveer plus minus 18 kantjes. Met alle bronverwijzingen. Ja. Dus als je nou denkt, nou, ik weet niet of het allemaal klopt. Veel succes. Ik zou zeggen, ga ze lekker lezen. Als je denkt, moet ze misschien tegen het licht houden. Dan wens ik daar veel succes mee. Tika, ik vond het bijzonder leuk dat je er weer was.
Graag gedaan.
Inzichtelijk. Stoer ook dat je dit doet. Want er zijn toch een hoop mensen zijn die jou dat misschien niet helemaal in dank afnemen.
Nee, klopt.
Maar de werkende mens, die neemt jou dat wel in dank af. Want Tika wordt weer beter hiervan. En daar zijn we met z'n allen toch voor op aard bij PeoplePower. Dankjewel, Tika. En jij dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.